Ja, derde avond. Dus we gaan lezen uit Jozua, hoofdstuk 5. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, zoals eigenlijk altijd wel. Het onderwerp is dus Gilgal. Derde onderwerp van deze serie, van 7. Elk onderwerp is een stapje in de geestelijke strijd. En er zijn er waarschijnlijk wel meer. Maar iedere keer worden we eigenlijk dieper bepaald bij het belang van deze zaken. En we gaan het eerst lezen en dan hoop ik daar iets zinnigs over te zeggen. Hoofdstuk 5, vers 1. Dus het volk is over de Jordaan gekomen. En dan staat er: toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. En dan vers 8. En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: maar vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewendeld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakte van Jericho. Ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. En dan gaan we verder. Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem: hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Even kijken en dan even zien of ik nog wat teksten moet lezen, want die staan niet bovenaan je samenvatting, maar ik wilde het nog. 6 vers 11. Er staat: en hij liet de ark van de Heer rondom de stad gaan, eenmaal en omheen, en Jericho. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachten in het kamp. Vers 14, zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de stad en ze keerden terug in het kamp. Dat is dus Gilgal. En hoofdstuk 9 van Jozua. Hoofdstuk 9. Er staat: en ze gingen naar Jozua naar het kamp in Gilgal. Zie? Hoofdstuk 10.
Welk vers van 9?
Sorry, vers 6. Excuses. Hoofdstuk 9, vers 6. Zet ook achter op je samenvatting onderaan ergens. Hoofdstuk 10, vers 6. Toen stuurden de mannen van Gibeon boden naar Jozua in het kamp bij Gilgal. Jozua, vers 7, trok op van Gilgal. Dus het is eigenlijk duidelijk dat steeds ze hun kamp hebben in Gilgal. Ook het onderwerp van vanavond. Aan het einde van hoofdstuk 10, het laatste vers van hoofdstuk 10, er staat: toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal en heel Israël met hem. Nou, tot zover. Dan de lezing uit Gods woord. Ja, geestelijke strijd. Ik zal het nog even duidelijk zeggen, voor de mensen die er niet waren de vorige keer. Geestelijke strijd is die strijd die wij te voeren hebben om zicht te blijven houden op de zegeningen die we hebben in Christus. Opdat wij ons voedsel hebben in Hem, in een hemelse heiland en niet in deze wereld. Dus geestelijke strijd bestaat dus daarin dat vijanden, dus dat is de Satan met zijn listen en zijn machten, die proberen jou af te trekken van de Heer Jezus Christus en alle rijkdommen in Hem. Dat gebeurt op allerlei wijzen en allerlei manieren. In de gemeente is het vooral met dwaalleer en met verkeerde menselijke gedachten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je voortdurend bezig gehouden wordt en je wilt eigenlijk je verheugen in de Heer, verblijden in de Heer, wilt tijd nemen om met de Heer te zijn, maar ja, dat wordt iedere keer weer verstoord. Dat is de geestelijke strijd. Omdat Satan niet wil dat wij als gelovigen een vertegenwoordiger zijn van Christus. Dat is het hele punt. Wij zijn geroepen om de Heer Jezus te vertegenwoordigen, om op Hem te lijken, hè? Om zijn Zoon, de Zoon van de Vader, te openbaren in ons gedrag. En dat heet geestelijke groei, maar de voorwaarde daarvoor is dat wij al onze eigen bronnen opzij zetten en echt alleen Christus voor ogen houden. Dat Hij in onze harten woning maakt, zoals dat zo mooi staat geschreven in Efeze hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Dat de Vader van de heerlijkheid ons geeft, dat we met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens, zodat Christus woning maakt daar. En als we eenmaal de Heer Jezus voor ogen hebben, als we eenmaal dat hemelse pakken, en als we eenmaal een vertegenwoordiger van Christus zijn, ja, dan zegt de schrift, houd stand. Doe de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Een gelovige die dus vleeselijk is, die kan dus niet de geestelijke strijd strijden. De Korintiërs, 1 Korinthe 3 vers 1, jullie zijn niet geestelijk, maar vleeselijk. Ja, die worden ook niet opgeroepen om het stand te houden, want die waren al van hun positie afgeweken. Er waren ruzies en twisten, en ze hadden partijschappen en ze hadden allerlei andere zonden toegelaten in hun midden. En Paulus gaat hen dus weer corrigeren. Hij gaat ze dus weer eerst terugbrengen op het juiste spoor. En dat doet hij met zijn eerste brief. Maar de Efeziërs, zij hadden geen vermaning nodig. Ze waren getrouwen en heiligen. En hadden liefde tot alle heiligen en geloof in Christus. En zij konden dus stand houden als zij op die plaats waren gekomen die de Vader wil dat je komt. Namelijk een gelovige zijn die in zijn gezin en in zijn werk de Heer Jezus vertegenwoordigt. Die hem als voedsel heeft en die niet, als hij wordt gelasterd, terugscheldt, maar zegent, als hij wordt vervolgd, bidt. Dus het karakter van de Heer Jezus, de nederige, zachtmoedige en heilige houding van onze Heer. Dat is standhouden, geestelijke strijd is de strijd tegen de machten in de hemelse gewesten die proberen jouw zicht op Christus te verduisteren. En ik heb ook de vorige keer gezegd, als deze gemeente dat verlangen heeft, dan moet je heel, heel waakzaam zijn. Want het moment dat je dat uitspreekt, gaat Satan de gemeente aanvallen. Met allerlei soorten pijlen. En dat gebeurt vaak via mensen. Dus wees waakzaam en houd stand. Daar gaan we nu niet over hebben, over die wapenrusting. Dat komt nog wel een keertje. Maar we hebben in Jozua een prachtig beeld van die geestelijke groei. Want het volk Israël is een voorbeeld voor ons, zegt 1 Korinthe 10 vers 11. Wat hun overkomen is, is ons tot een voorbeeld overkomen. En de reis die zij maken vanaf het Pascha, Exodus 12 tot en met het beloofde land, is eigenlijk de ontwikkeling van een mens die tot het geloof komt. Eerst ziet hij dat hij gered is. Dan ziet hij dat hij verlost is van zijn vijanden, Rode Zee. Maar het laatste heeft pas te maken met de geestelijke strijd. En dat is het innemen van het land. Het je toe-eigenen in je ervaring, in je hart, van dat wat God in Christus jou heeft gegeven. En dan gaat het helemaal niet om jouw bezit, maar het gaat om de Heer die dat bezit gegeven heeft. En als je ogen onwankelbaar gericht zijn op die Vader in Christus, hè, want het is in het aangezicht van Jezus Christus dat we de heerlijkheid van God zien. 2 Korinthe 4, vers 6. De schat in aarde vaten, als we onze ogen daarop houden en we hebben omgang met hem, sterkt u in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Aan het einde van Jozua 5 hebben we dat gezien. Ja, dan strijden wij de geestelijke strijd. En dan moeten wij leren herkennen dat er vijanden zijn in dat land. Het beloofde land. En de vorige keer hebben we gezien dat het volk, voordat zij die zegeningen kunnen genieten, door de Jordaan heen moesten trekken. En de Jordaan is een beeld van de dood. Net als de Rode Zee. Alleen de Rode Zee, zegt Christus, heeft alle vijanden in de dood verslagen. Zowel de Satan als de macht van de zonde. Egypte is een beeld van de wereld. En de Satan had de wereld in zijn macht. Door de dood. Door onze zondige natuur en onze zondige daden hadden wij, als het ware, geen eigen vrije wil meer, want we waren geknecht door Satan, zoals die Israëlieten door Egypte waren geknecht. Alleen Christus heeft ze al in de dood overwonnen. De macht van de dood is teniet gedaan. Satan is verslagen. En we zijn verlost uit zijn macht. Alleen, we zijn nog niet in het beloofde land. In onze ervaring zijn we nog in de woestijn. Het is moeilijk hier in deze wereld. We hebben het manna, het voorbeeld. Christus die ook gewandeld heeft in deze wereld. En we voeden ons met het manna. We kijken hoe hij geleefd heeft. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus was, weet je wel. Maar het beloofde land, dat is een stap, een fase die weinig gelovigen kennen. Want dat blijkt wel uit de praktijk. Want zodra je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, zegt Colossenzen 3. En niet die op de aarde zijn. En dat houdt in dat een gemeente of een gelovige in zijn leven niets kan toelaten van de oude mens. Want de Jordaan zegt niet, hij heeft mijn vijanden verslagen, maar hij heeft mij de dood ingebracht en hij heeft mij met zich opgewekt. Dat zegt de Jordaan. Hij ging voor mij die dood in, wij gingen erachteraan, het was droog, de Jordaan stond droog. Dus ik hoefde die doodswateren niet zelf te ervaren. Maar ik had het wel verdiend. Christus heeft mij met zich meegekruisigd. God heeft ons met Christus gekruisigd. Dat betekent dat God zijn definitieve oordeel uitspreekt over dat wat uit ons eigen vlees is. Onze eigen bronnen. Die kunnen God niet behagen. Kijk maar even mee naar hoofdstuk 8 van Romeinen. Romeinen 8, vers 8. Echt super belangrijk om te weten dat je in het beloofde land bent. Dat is jouw positie. Alleen omdat het volk een reis maakt in het Oude Testament, betekent het voor ons dat het voor onze ervaring tijd kost. Kijk, wij zijn positioneel gezien verlost, verzoend en gezegend. Met alle geestelijke zegeningen. Dus we zijn in het beloofde land. Alleen om ervan te genieten, dat is een heel ander verhaal, om er ook uit te leven. En daar gaat dus Jozua hoofdstuk 5 over. Daar hebben we Gilgal voor nodig. Maar dat komt zo. Romeinen 8 vers 8 staat dit. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zie? Dat betekent, als je nog niet een nieuwe schepping bent, dan kun je God niet behagen. God kan niet vreugde vinden, kan geen vreugde vinden in de oude mens. Onmogelijk. Al is hij nog zo godsdienstig, al bidt hij 80 keer per dag, of heeft hij allerlei godsdienstige rituelen. De mens is van nature veroordeeld. En dat is gebeurd in de Jordaan, in de dood van Christus. Dan staat er in gelijk achteraan, maar u bent niet in het vlees. Maar in de geest. U bent op de oever van de Jordaan. U staat op het droge. U bent in de geest. God heeft een behagen in u. Staat er niet achter, maar dat vul ik in. Hij heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Zegt Efeze 1 vers 6. Dus je bent niet meer in het vlees. Waarom niet? Want je bent door de Jordaan gegaan. En de wateren gingen terug. En wat lag er op de bodem van de Jordaan, hebben we de vorige keer gezien, in hoofdstuk 4? 12 stenen. Het hele volk, de hele gemeente, ligt voor Gods oog in de dood. Dat moeten we altijd door het geloof blijven bedenken. Kijk maar even terug naar Romeinen 6, sorry. Romeinen 6. Daar staat in vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, de Jordaan, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat is het beloofde land. En dan even kijken. Vers 11. Zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Ja? Dat betekent het volgende. Ik heb deze tekst heel lang niet begrepen. Het duurde misschien 20 jaar. Want ik dacht, hoe kan ik nou mezelf doodrekenen voor de zonde, terwijl ik merk dat de zonde leeft? Want ik zat nog in Romeinen 7 te ploeteren. En ik had Gilgal nog niet gesnapt. Want ik kan pas in Romeinen 8 genieten van de Heer Jezus. Want wat de geest bedenkt is, wat staat er dan? Romeinen 8 is leven en vrede. Dat is alles wat van Christus is. De dingen die boven zijn. Maar in Romeinen 6 zegt hij, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. En wat ik dus niet begreep, was dat dat voor God een feit is. Niet voor mijn ervaring, maar zo ziet God mij. God heeft mij met Christus gedood voor de zonde en voor de wereld. Dat was Jozua 4, weet je nog? Die gedenkstenen moesten ook op de oeveren staan. Want ik moet dat iedere keer namelijk gedenken. Ik moet mij daar zelf ik moet me dat eigen maken. Rekent u ervoor. Stenen. Elke keer weer kijken naar die stenen. Oh ja, als ik de zonde toelaat, als ik uit mijn slof schiet, als ik iets van de wereld toelaat in de gemeente, dan moeten we naar die stenen kijken en zeggen, oh nee, wacht, God heeft dat allemaal in de Jordaan in de dood van Christus geoordeeld. Ik mag dat niet toelaten. En hoe meer ik Gods oordeel erover proef, hoe meer ik het ook ga afwijzen. Ja, dat is de Jordaan. Maar ik wil graag in het beloofde land leven. Ik wil graag dat wat God ons heeft gegeven, namelijk de zegening in Christus, dat wil ik graag op aarde zichtbaar maken. Ik wil op hem gaan lijken. Toch? Hoe doe ik dat dan? Moet ik dat dan doen volgens regels? Romeinen 7? Nee, want dan ontdek ik, als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Dus dat is geen goede methode. Ik ben wel in het beloofde land, maar ik ben doodongelukkig. Dus wat is de juiste weg? De juiste weg is Romeinen 8 vers 2. Het is niet makkelijk, maar er staat, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Er is een nieuwe wet in mij. Dat is het leven van Christus. En dat leven van Christus, dat zorgt ervoor. Vers 13 van Romeinen 8, tweede stukje. Als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Zie? Dus als het leven van Christus openbaar wordt door de geest, dan worden alle werkingen van het vlees, dat wat God geoordeeld heeft in de Jordaan, dat wordt gedood. En hoe gebeurt dat? Door mijn ogen onophoudelijk op Christus te richten. Anders gezegd, mijn hart moet steeds meer gevuld worden met hem. Niet met mezelf, met mijn falen, maar met hem. De geest doodt de werkingen van het lichaam, want de geest bedenkt leven en vrede, zegt vers 5. De geest is bezig met de dingen van Christus. Dat is het beloofde land. En in Jozua 5 heb ik gelezen dat ze vers 11 aten van de opbrengst van het land. Nou, dat betekent voor ons dat ze eindelijk tot rust waren gekomen. Ze waren eindelijk op een plek gekomen die God voor hen bedoeld had, in het land, beloofde land. En ze konden zich voeden met de opbrengst daarvan, met het graan. Dat betekent, wij kunnen ons voeden met de opbrengst van het hemelse land, dat is de Heer Jezus. En het graan werd geroosterd. Dat betekent dat hij, die voor ons de dood in is gegaan, is tegelijkertijd de bron van ons hart. Het voedsel van ons hart. Want hij is onder het oordeel van God door het vuur gegaan. Ja? Dus samengevat, ik kan pas genieten van de Heer Jezus, Romeinen 8, als ik heb ervaren, Romeinen 7, dat er in mijn eigen vlees geen goed woont. Hoe leer ik dat? Door iedere keer weer in mijn leven dat te ervaren. Ik probeer elke keer God te dienen en ik faal daarin. Dus ik krijg een soort wanhoopskreet. En de oplossing daarvoor is Gilgal. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het zien op die stenen zorgt ervoor dat ik het mes zet in dat wat van de oude mens is. Snap je? Want Jozua 5 begint met: maak uw stenen messen, vers 2, en besnijd de Israëlieten opnieuw. De omringende volken worden bang. Je zou zeggen, nou, het is nu de tijd om toe te slaan. Maar nee, God wil dat wij volkomen zwak worden. En dat wij het oordeel uitspreken, het oordeel eigenlijk toepassen op onze eigen bronnen. Ik kan het niet. Ik hoop dat dat duidelijk is. En ik heb dus 4 puntjes in je samenvatting geschreven die te maken hebben met Gilgal. En het eerste is het oordeel over het vlees. Wat bedoel ik daarmee? Ik ga proberen het duidelijk te maken. Ik vind het altijd heel moeilijk om het goed uit te leggen. Voor mezelf ook. Maar in mij, dat is in mijn vlees, mijn eigen natuur, woont niets goeds. Ik hoop dat jullie dat al ontdekt hebben. Dus zegt de schrift in Colossense, kijk maar mee. Heb ik het erbij gezet? Nee. Colossense 3. Daar staat in vers 5. Dat is Gilgal. Dus de besnijdenis van de letterlijke Israëlieten betekent voor ons: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is. Om welke dingen de toorn van God komt. Over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu, leg ook dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Enzovoort. Dus Gilgal is, oh, zo denkt God dus over, even kijken, hoererij. Hij heeft het geoordeeld in Christus. Hij heeft het op het kruis in de dood gebracht. Ik moet het dus in mijn eigen leven niet toelaten. Ja? Oh, zo denkt God dus over onreinheid. Vandaag zijn er veel gemeenten bezig met het thema homoseksualiteit. En helaas, in heel veel gemeenten zeggen ze, ja, we kunnen die mensen die een relatie hebben met iemand van het andere geslacht nou ook natuurlijk weer niet wegsturen. En die kunnen we dus gewoon toelaten aan het avondmaal. Nou, onreinheid kan dus niet in de gemeente zijn. Kan gewoon niet. Ook niet tussen man en vrouw. Of tussen wie dan ook. Want God heeft zijn oordeel daarover uitgesproken in de Jordaan. Op Christus. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Dus eerst die Jordaan, die stenen. Je moet eerst die stenen zien. Je moet eerst die gedenkstenen hebben. Van, oh, wacht. Als ik dus vuile taal uit mijn mond laat gaan, dan doe ik iets waar God het oordeel al over heeft uitgesproken. En ik moet dat eigenlijk zelf ogenblikkelijk veroordelen door het te belijden en het na te laten. Maar waar vind ik dan die kracht om het na te laten? Door te zien op het kruis. Niet om het mezelf op te leggen. Van ik mag niet, want dat werkt niet, krijg je Romeinen 7. Maar hoe meer ik vervuld ben met wat God op het kruis gedaan heeft, dat is namelijk het centrum van alle geestelijke groei. Het kruis van Golgotha en de opstanding van de Heer Jezus. Ja, dan ga ik steeds meer een afkeer krijgen van die dingen die God zelf veroordeeld heeft. Snap je? Dat is Gilgal. En dan staat er nog meer. Hartstocht. Boze begeerte. Het heeft allemaal met seksuele zonden te maken. Hebzucht. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal enzovoort. Liegen. Dat zijn allemaal dingen waar het mes in moet in de gemeente. Maar dat niet alleen. Ook de menselijke wijsheid. En de menselijke filosofie. En de menselijke traditie. En de menselijke godsdienst. Dat vindt zijn oorsprong allemaal in Adam. In de oude mens. In de oude natuur. Niet alleen de zondige dingen. Maar ook juist de voor de mensen goede dingen. Zie, ik heb eronder gezet Filippenzen 3 vers 3, onder dat punt 1. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de geest van God. En in Christus Jezus roemen en in niet op vlees vertrouwen. Niet. Paulus zegt, ik heb reden om op vlees te vertrouwen. Ik was een geweldige kerel onder het Jodendom, in het Jodendom. Maar ga ik dat nog nu in de gemeente toepassen, al die wijsheid? Nee. Ga ik me nog beroemen op mijn afkomst? Nee, waarom niet? Omdat God dat in de Jordaan heeft geoordeeld. Die stenen liggen daar. Zeg je, oh ja. Het past niet bij hem. En het staat een beetje cryptisch in Colossenzen 2. Dus je zou kunnen zeggen, Colossenzen 2 vers 11 is de Jordaan. En Colossenzen 3 vers 5 is Gilgal. Colossenzen 2 vers 11 zegt, in hem bent u ook besneden. Want u bent met hem gestorven. Wij zijn de besnijdenis. Ja? Maar je moet het ook toepassen. Dat is namelijk je positie. En dus zegt de schrift, dood dan de leden die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. Colossenzen 3, vers 3. U bent gestorven. Voor God. U bent een nieuwe schepping. Je bent op de oever gezet, gelukkig. We zijn niet in de Jordaan gebleven, want hij ging ons voor. En in dat nieuwe land moeten wij voortdurend terug naar Gilgal. Voortdurend bewust zijn, elke dag opnieuw. Dat is, houdt nooit op. Oh ja, dit komt uit het vlees. Dat kan ik niet toelaten. Ik moet dat belijden. Ook als je in de gemeente een broeder of een zuster op een onheuse manier bejegent, kwaadheid, laster, boosheid, toorn, dan moet je dat uiteindelijk belijden aan die ander. Zeg van, ja, sorry, dit was toch weer niet goed. Dit was niet van de geest, dit was van mezelf. Dit was van het vlees. Dat is Gilgal. En Gilgal doet pijn. Want, ik durf er niet heel goed aan te denken, maar ze moesten dus het hele volk besnijden. Weet je hoeveel mannen dat waren?
Een miljoen?
Ja, zoiets. En dan had je dus de heuvel van de voorhuiden. Zo werd het genoemd. Maar er staat ook dat ze tijd nodig hadden om te herstellen voor de strijd. Ja? Vers 8 van Jozua 5. Ze bleven op hun plaats tot ze genezen waren. Lieve broeders en zusters, het duurt een lange tijd voordat wij dit leren. Voordat wij genezen zijn van het mes in onszelf zetten. Het duurt lang. Het is wel een voorbereiding voor de strijd. Je kunt niet Satan en zijn listen tegemoet gaan in je eigen, met je eigen wijsheid, met je eigen verstand. Nee, het moet zijn in Christus. Door puur, simpel geloof in het woord van God. Dus het eerste kenmerk van Gilgal is het oordeel over het vlees. En dan zegt God in hoofdstuk 5 vers 9 van Jozua. Daar komt ook de naam Gilgal vandaan, afwenteling. Er staat, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Je zou kunnen zeggen, de geur van de wereld mag niet aanwezig zijn in de gemeente. Welke geur moet er wel aanwezig zijn? De geur van Christus. Er staat in Johannes 12 een verhaal dat Maria van Bethsaida, die, of hoe heet dat plaatsje ook weer? Van Lazarus, weet je wel? Dus, Bethanië. Die breekt een kruikje en die zalft de voeten van de Heer, droogt af met haar haren en het hele huis vulde zich met een geur. En zij wist wat Gilgal was. Want ze had geen enkele verwachting meer van haar eigen kunnen. Ze was helemaal vol met aanbidding voor hem. En dan vult het huis zich met de geur van de balsem, met Christus. Maar als wij in de gemeente toelaten dat de menselijke wijsheid of menselijke traditie of al dat soort zaken of haat of twist of verdeeldheid, als dat in de gemeente niet in Gilgal, als het niet geoordeeld wordt, is de smaad van Egypte niet afgewenteld. Dan is het voor God een geur van de wereld. Ja? Je kunt opwekkingsbijeenkomsten houden wat je wil. Je kunt met 10.000 man in de tent lopen zingen en aanbidden. Maar als het niet het oordeel wordt uitgesproken over zonde, ja, dan heeft het geen zin. Dat is
het. Doen het allebei.
Ja. Je moet eerst het ene, dan het ander. Maar daar kom ik zo nog wel even op. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn begeerte en zijn hartstochten gekruisigd. Dat is Gilgal. Maar het gaat dus heel ver. Het gaat dus niet alleen om zondige dingen, maar ook om de mooie dingen van het vlees. Ik ken een hele fijne broeder. Die man die heeft het grote verlangen om te spreken in gemeentes. Alleen, hij zit op een theologische opleiding waar alles gaat volgens het intellect. Volgens de theologische wijze van naar de Bijbel kijken. Nou, daar kom je dus niet verder mee. Ik heb ook tegen hem gezegd, je kunt de Bijbel niet begrijpen door middel van theologie. Want dat is menselijke wijsheid. Ja, hoeveel Jesaja's, misschien waren er wel 4 Jesaja's, misschien waren er wel 5. Misschien was Mozes wel eerder geboren dan die. Daniel heeft nooit bestaan misschien. Weet je, dat. Maar als je jezelf onderwerpt aan de schrift als een kind, en je wordt eigenlijk Gilgal, hè? Leeg van je eigen verstand. Je zegt, Heer, dan opent hij je verstand. En dan ga je overal Christus zien. Waarvan de theologie zegt, nou, dat Jozua gaat toch gewoon over een verhaal van vroeger. Dan ga je toch al die dingen toch niet uithalen. Jongen, dat is veel te ver gezocht. Dat zegt de theologie. Maar Gods geest laat het zien dat alles om Christus draait. Ja? Het tweede punt is, na het oordeel over het vlees, is dat ze het paas gaan vieren. Juist in Gilgal. Want Pascha staat in de schrift voor het avondmaal, is mijn overtuiging. En er staat in Jozua 5, ze hielden het Pascha op de 14e dag van de maand in de avond op de vlakte van Jericho. Dat was de eerste keer dat ze dat vierden. In de hele woestijnperiode hebben ze dat nooit gevierd. Maar als je het in Gilgal viert, dan weet je dat het een wonder is dat God, ondanks dat wij het mes moeten zetten in onze eigen natuur, hij ons heeft gezegend door de dood van zijn zoon. En hij heeft ons in het land gebracht. En we kunnen dus hem, de Heer Jezus, aanbidden. En we gedenken dit aan de tafel van de Heer. Maar wat zegt Paulus over die tafel van de Heer? dat je jezelf eerst moet beproeven. Gilgal, voordat je aan de tafel gaat, kun jij oprecht Christus gedenken? Kun jij echt zijn dood verkondigen? Zijn er nog dingen die je moet belijden? Ja? Dat is wat hier staat. En dan volgen er 7 dagen van ongezuurde broden. Dat betekent dat je ook van zondag naar zondag met hem leeft. En probeert Gilgal toe te passen. Want ongezuurde broden gaan samen met Gilgal. Met niets van mezelf, alles van hem. En dat is een levenslang proces. Want iedere keer laat de Heere God weer iets zien waarvan jij dacht, oh, maar dat is niet iets wat in Gilgal thuis hoort. Snap je? Zegt hij, jawel, dat is jouw hoogmoed. Dat is jouw geldzucht. Dat is jouw zelfliefde. Dat is jouw zelfmedelijden. Ik noem maar wat dingen. En als je dicht bij de Heer leeft, kun je die dingen aan hem belijden. En hoe meer je van jezelf niets verwacht en je het oordeel van God ziet over het vlees, hoe meer je kunt genieten, punt 3, van Christus. Zij die het nog van zichzelf verwachten, Galaten, hè? Los van Christus zijt gij, zegt hij tegen de Galaten. Waarom? Wat waren die aan het doen? Die waren de wet weer aan het houden. En als je de wet houdt, betekent dat je dat van jezelf verwacht, dat je nog ergens verwacht dat je in jezelf iets goeds hebt. En dan zegt hij, los van Christus zijn jullie. Eerst Gilgal, dan het graan eten.
Ik kom wel in 7 dagen na. Ik zit dat niet staan in het
hotel. Nee, klopt, maar dat is een goede vraag. Dat komt uit de instelling van het Pascha in Exodus 12. Daar staat dat ze dan 7 dagen van ongezuurde broden moesten eten. En het Pascha wordt eigenlijk altijd zo gevierd. Ik heb dat de vorige studie ook uitgelegd. Ze roosteren het lammetje en ze eten daarvan samen met die ongezuurde broden. Ja, daar komt het van. Dit punt wat ik nou ga zeggen is iets wat massaal wordt losgelaten. Ik hoop niet door jullie. Maar de christen is een hemels mens. De christen heeft niks met politiek te maken van deze wereld. Of met de wijsheid van deze wereld. Of met ik moet de wereld verbeteren. Of ik moet mij allemaal gaan inzetten in alle sociale programma's. Nee, de christen is een hemels mens die op zijn plaats Christus vertegenwoordigt. En die dus zijn voedsel in de hemel heeft. Want hij is niet meer in het vlees, maar in de
geest.
En wat is deze wereld? Deze wereld is een voedingsbron voor het vlees.
Ja.
Maar waar moet de geest zich dan mee voeden? Nou, daar waar Christus is. Met hem. Hoe doe je dat dan? Door het woord open te slaan. En te zeggen, Vader, toon mij iets van hem. Van zijn heerlijkheid. En dat gaan we straks ook zien in bijvoorbeeld in Richter of in 1 Samuel. Dat is overal te vinden. En dan krijg je voedsel voor je ziel. En dan ga je steeds meer verlangen om op hem te lijken. Als je je bezighoudt met die hemelse Christus. Maar wat wil Satan? Dat jij blijft in die wereld. Dat je daarmee voedt. Met afgoden. Het kan van alles zijn. En wat zegt die tekst die ik daar heb opgeschreven, daaronder, punt 3. Staat: als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, maar wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij. En doen de waarheid niet. Als wij ons bezighouden met de wereld, haar amusement, verleiding, rijkdom, mode, methode, als dat ons voedsel is, kunnen we niet tegelijkertijd gemeenschap hebben met Hij die dat allemaal geoordeeld heeft in zijn eigen dood. Mag je dan, die vraag komt dan altijd, mag ik dan niet muziek luisteren? Mag ik dan niet? Zeg ik altijd, zoek het uit met de Heer. Bespreek het met hem. Ik ga geen lijst geven van dit mag wel, dit mag niet. Voor de een is het alcohol absoluut no-go zone, want die is alcoholist geweest. En de ander zegt, ja, je hebt er geen moeite mee. Dus je moet niet een lijst gaan maken met wat wel en niet mag. Je moet het met de Heer overleggen. Van wat zijn nou de dingen die in mijn leven gevaarlijk zijn? En laat hij dat echt wel zien. En Colossense 3 zegt zo mooi. De Nieuwe Testamentische tegenhanger van Jozua 5 vers 11 en 12. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Voed je met hem. Er staat waar Christus is. Gezeten aan Gods rechterhand. Dat betekent hij heeft alle macht. Hij heeft alle controle. Ook over jouw leven, over jouw situatie, jouw omstandigheden. En hoe meer je die dingen bedenkt, hoe meer rust er komt in jouw hart. En hoe meer je ook op hem gaat lijken. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want God heeft dat wat op de aarde is, aan menselijke godsdienst, heeft hij allemaal op het kruis weggedaan. Dat is heel duidelijk, toch? Want u bent gestorven. U bent gestorven. Jordaan. En uw leven is met Christus verborgen in God. Beloofde land. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Gilgal. Ik heb het net genoemd. Nou, en als we al deze dingen hebben gezien, dit is eigenlijk onze positie in Christus. En het toepassen van dat wat God al lang op het kruis heeft gedaan. Het negatieve, het wegdoen van allerlei zaken die te maken hebben met de oude mensen. En het positieve, het voeden met Christus. Ja, dan pas begint de strijd. Dan pas kun je stand houden. Daarom komt in Jozua 5, dan pas die aanvoerder. Want de strijd begint pas in Jozua 5. Niet in 1, maar in 5. Eigenlijk in 6, maar in 5. Laten we het nog eens lezen. Daar zien we de Heer Jezus. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was. Dus de wereld. Gaan we de volgende keer zien. Het beeld van de wereld. Het grootste gevaar. Het grootste probleem voor ons als westerse christenen is de wereld. Niet de duivel, zoals in Afrika. Of weet ik van waar allemaal. Met al die occulte zooi. Nederland ook wel een beetje. Maar de wereld. Jericho is een bolwerk. En als we daar niet omheen gaan, als we daar niet in Gods gehoorzaamheid mee omgaan, ja, dan komen we nooit een stap verder in het beloofde land. Maar niet in onze kracht. Want hij zag een man voor hen met een getrokken zwaard in zijn hand. Hier is de Heer Jezus niet de ark. Of de gedenkstenen, maar hier is hij de aanvoerder. Hij is hier degene die oorlog voert. Hij is degene die overwonnen heeft. Houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen, juist. En hij was ook al aangekondigd in Exodus 23 vers 23, dat staat ook onder dat punt wat ik daar heb opgeschreven. Staat, mijn engel zal namelijk voor u uitgaan en u brengen bij de Amorieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Canaanieten en de Hevieten en de Jebusieten en ik zal hen uitroeien. Door middel van de engel, dat is Christus. De engel is altijd Christus, de engel des Heren in het Oude Testament. Jozua heeft nog niet helemaal door wie hij is. Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Je hebt ook nog wat geestelijke ontwikkeling nodig om helder te zien wie de Heer Jezus is, wat hij op het kruis gedaan heeft. En hij zegt, nee, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Wanneer? Nu. Na de besnijdenis. Als wij iets verwachten van onszelf, als we iets toelaten van de mens, is er geen strijd. De strijd is gewoon puur afhankelijkheid van Christus. De lenden om God met de waarheid. Borstharnas van de gerechtigheid. Dat betekent ook het geweten. Heb ik nog ergens een gaatje erin? Is er nog ergens iets wat ik niet in Gilgal heb geoordeeld? Het zwaard van de geest. Dat is het woord van. Juist. Er staat ook in Jacobus, weersta de duivel, vast in het
geloof.
Ja. Wat betekent dat? Wat doet de duivel?
Hij trekt
Twijfelzaaien. Leugens. Leugens. De duivel zegt, jij in het beloofde land? Ha. Tjoe, moet je kijken naar je, wat je nou allemaal vandaag nou al hebt lopen modderen. Ja, dat is de duivel, hè?
Ja.
Vast in het geloof. Nee, Christus heeft het zwaard. Hij heeft overwonnen. Hij heeft mij daar gebracht. Hij heeft mij op het kruis, wat de oude mens betreft, weggedaan. Hij ziet mij nu aan, volmaakt in Christus de Vader. Ik ben geliefd. Ik ben heilig. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Maar de Satan laat je ogen richten op jezelf. En hij probeert iedere keer weer, en dat gaan we de volgende keer ook zien, de wereld, de gemeente in te krijgen. Zodat de bronnen weer de wereld worden en niet Christus. Helder? Oké. Okay. Dan krijgt Jozua de opdracht zijn schoenen uit te doen. Want de grond waarop hij staat is heilig. Betekent dat onze aanvoerder Christus, dat hij God is. Hij is God zelf. De mens die voor ons de dood in is gegaan. Die ons met zichzelf heeft meegenomen en weer heeft doen opstaan, is God. Het is niet je vriend. Het is niet iemand die je zomaar even voor je karretje kan spannen. Het is iemand voor wie je diep ontzag hebt en die jouw God is. Jouw heiland en jouw God. En als je achter hem schuilt, heeft de Satan geen voet. Geeft de duivel geen voet. Niet in je denken, niet in de gemeente, want daar gaat het eigenlijk om. Als de eerste de beste komt met een andere Jezus of een andere evangelie of een andere geest, dan hebben we het vaak niet in de gaten. Ja? Nou. Jericho was volkomen gesloten. Staat er in hoofdstuk 6 vers 1. Het is een bolwerk. Daar kom je niet in als gelovige. Je hoort ook niet meer bij de wereld. Je moet ook niet daartegen gaan strijden. Je moet alleen wat Gods woord erover zegt, het eigenlijk volkomen buiten de deur houden. Maar dat gaan we de volgende keer zien, wat de wereld is. Maar het volk moest steeds weer terugkeren naar Gilgal. Elke keer had ze een overwinning gehaald. En wat gebeurt er als wij overwinningen behalen? Als wij iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus zien, als wij een preek horen, we zijn blij, we hebben een keer een fijne Bijbelavond. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we niet terug naar Gilgal. Denken we, nou, gaat lekker, ik kan het, ik snap het. Dat denk je dan, hè? En die leidt een nederlaag. Want je bent vergeten dat het niet jouw kracht was, niet jouw inspanning, maar door de genade van de Heer. Jij een overwinning hebt geboekt in het beloofde land. Je hebt iets gezien van de heerlijkheid van Christus. Iets van de Vader van de heerlijkheid. En daarom gaan ze steeds weer terug naar Gilgal. Ja? Menselijke wijsheid, menselijke godsdienst, menselijke organisatie, menselijke trots, partijzucht, begeerte, filosofie mogen niet gezien worden in de gemeente. Het is allemaal van de wereld, hoe mooi het ook klinkt. Nou, ga ik iets laten zien uit Richteren. Kijk maar mee, Richter 2. Want, ik lees het eerst even voor. Er staat, en een engel van de Heere, vers 1, Richteren 2, vers 1. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim. En zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht. En ik aan uw vader heb gezworen. Ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van het land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Wat hebben wij als gemeente, we hebben het even over de geschiedenis, gedaan met de zegeningen in Christus? Wat hebben wij daarvan terechtgebracht? Niks.
hebben het thuis gezegd dat we dat niet kunnen.
Klopt.
Nou, dus dat is niks bijzonders.
Niks bijzonders. Maar, je kunt dus theologisch in Gilgal zijn, naar je belijdenis. En als ik het even op de christenheid mag toepassen, niet op jullie. Maar in het algemeen gezien, zegt de engel, zegt de Heer Jezus, ik ga nu naar Bochim. Bochim betekent tranen. Bochim betekent, ik heb er verdriet over dat jullie zo'n puinhoop van gemaakt hebben. En iedereen die mijn kant kiest vandaag, want we hebben het allemaal over opwekking en we moeten allemaal, ik zei het net al, grote campagnes houden, meer van de geest, zus en zo. Wat is de weg voor opwekking en leving? Bochim, dat is tranen, dat is verdriet hebben over de situatie van de hele christenheid. Niet alleen je eigen leventje. Maar je zegt, Heere God, Vader, we hebben het verprutst. We hebben uw zoon oneer aangedaan. We hebben hem, zijn naam hebben we door het slijk gehaald. Door de verschrikkelijke situatie die de christenheid nu is. Je kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Ja. Nehemia beleed ook de zonde van zijn volk en van zijn familie. En kijk, opwekking of herleving in de gemeente begint bij berouw. Berouw begint pas als de engel je leidt naar Bochim. Je moet het eerst zelf zien. Je moet eerst, als je het beloofde land ziet, dan denk je, tjoe, wat hebben we ervan gemaakt? Het is een bende. Al die vijanden zijn er gewoon allemaal nog. Ja? En de vraag is, in hoeverre is dat berouw en die belijdenis nou echt aanwezig? Snap je? Het is, zalig zij die treuren, is niet voor niks wat de Heer Jezus zegt. Paulus had voortdurend tranen. Hij zegt tegen Timotheus, als ik mij uw tranen herinner. Hij waarschuwde de Efeziërs oudste onder tranen. Waarom? Hij was voortdurend in zorg voor alle gemeenten. En hij wist gewoon wat er zou komen. En dan zegt vers 3 van Richter 2. Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar ze zullen u tot prikkels in uw zijden zijn. Uw goden zullen u tot een valstrik zijn. Dat is ook gebeurd. Alle dingen die God geoordeeld heeft op het kruis, die ik net noemde, menselijke wijsheid, traditie, zijn allemaal de gemeente, de christenheid binnengekomen, massaal. En ze zijn ons tot een prikkel geworden. Maar dan gaan we naar 1 Samuel 7. Ik sla even een stukje over. Want dit geldt voor iedereen. Ik hoop jullie ook. Ik weet wel zeker. Die zegt, ja maar wacht eventjes. Hè? Vers 3. Dit geldt voor elke broeder of zuster vandaag die zegt, ja maar wacht even. We hebben 2000 jaar falen achter de rug. Vandaag is het ook een verdeeldheid van hier tot Tokio. Ik moet niet gaan proberen om al die clubjes bij elkaar te brengen. Ecumenische samenwerkingsverbanden samen op weg. Nee. Ik beleid de schuld die we hebben gedaan tegen de Heer. Dat was dus Bochim. Maar, vers 3. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heer bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de handen van de Filistijnen redden. Filistijnen zijn een beeld van naamchristenen. Dat ga ik nou niet allemaal uitleggen. Maar zij waren ook de Jordaan, of sorry, het beloofde land binnengekomen. Maar dan niet de Jordaan door, hè? Maar gewoon via een omweg. Dus, Filistijnen in het Oude Testament betekent de invloed van de naamchristenen, van zij die zich christen noemen, maar al hun manieren en methoden en zonden komen gewoon ook alle andere kringen binnen. Hou mijn huwelijk, ja, zegenen we gewoon in. Zeggen de naamchristenen, dat is toch ook een huwelijk? Noem maar wat, hè? En wat zeggen heel veel evangelische vandaag? Ja, eigenlijk is het best wel, het is ook eigenlijk best wel eigenlijk niet lief, het is best liefdeloos als je die mensen niet toelaat, toch? Filistijnen, massaal. Ze kwamen in Mispa. Vers 5. Roep heel Israël in Mispa bijeen. Mispa betekent wachttoren. Betekent uitzien. Dus Gilgal betekent alles wat uit mijn vlees is, wat van de mens is, dat moeten we leren oordelen. We moeten waakzaam zijn. Bochim is, ja, maar ik heb verdriet over de situatie. Maar Mispa is, we hebben het zelf ook niet goed gedaan en we moeten ons bekeren en onze afgoden wegdoen. Dus eigenlijk is Mispa nog een uitvergroting van Gilgal. Want Gilgal is het oordeel over het vlees. Oké, dat is al moeilijk zat. Maar Mispa is het oordeel over wat wij als christenen hebben toegelaten van dat vlees in onze christelijke wandel. Wachttoren, waakzaam. En in 1 Samuel 4 hebben ze de ark veroverd. En ze denken, als we naar de Filistijnen gaan met die ark en we gaan heel hard zingen en juichen, dan slaan ze van ons op de vlucht. Als we maar een grote bijeenkomst organiseren en we hebben heel veel mooie opwekkingsliedjes, ik noem maar wat. Dan hebben we de overwinning. Nee, die Filistijnen versloegen ze, vers 10 van 1 Samuel 4. Waarom? Omdat ze niet geoordeeld hadden waar Samuel mee begint. Waar begint Samuel mee? In het huis van Eli. De priesterzoon, het was echt een bende. Het is een beeld van de christenheid. God heeft ze het beloofde land gegeven. Hij heeft ze beloofd. Jullie kunnen daar genieten van alle bronnen die er zijn. Maar ga niet met hun afgoden mee. Hebben ze dat gedaan? Nee. Uiteindelijk kom je in Richter aan. Is het één grote zooi. En in Samuel zie je de gevolgen van zelfs het priestergezin. Zelfs de mensen die nog beleiden iets van God te weten, die hadden lieten allerlei zonde toe. En dus was er geen overwinning voor Israël. Totdat hoofdstuk 7 komt. En dat is Mispa. En wat betekent dat voor ons vanavond? Het betekent, als jij, als ik, een vertegenwoordiger wil zijn van de Heer Jezus in deze tijd, dan moeten we leren dat we niet alleen een positie hebben in Christus, dat we niet alleen ons vlees moeten blijven oordelen wat eruit voortkomt en moeten blijven beleiden, maar dat we ook moeten gaan zien dat de geschiedenis van het volk van God er een is geweest van falen. Dat we daar ook verdriet over mogen hebben. Niet dat je de hele dag moet huilen, maar dat is een houding. Enerzijds verblijden we in de Heer, zegt Paulus, anderzijds was hij een man van veel tranen. Want hij zag hoe slecht het ging met de beleidende christenheid. En voor elk van ons geldt, doe dan de vreemde goden uit uw middenweg. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Vers 3 van 1 Samuel 7. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Met andere woorden, dan zal hij u bewaren voor de invloeden van het naam christendom. Moderne theologie, vrijzinnige leer over Christus, zonde op seksueel vlak, die worden goed gepraat. De leer van de Nicolaïten, hè? Dus mensen die allemaal boven jou staan met allerlei functies en namen. En terwijl in de gemeente iedereen gelijk is. Dus niemand boven jou, geen dominee of weet ik wel wie. Nee, je hebt oudsten, dat is het. Maar die staan ook nog onder je, want die dienen de gemeente. Dus al die zaken, daar gaat de Heer jou voor behouden, bewaren. Als je maar met je hart je op Christus richt. Je voet met hem. In het beloofde land. Het koren. In Gilgal. Wetende. Wat ik net zei. Dat de geschiedenis van het christendom er een is van veel droevigheid. Heel veel droevigheid. En daarom moeten we ook niet vergeten. Bochim. Tranen. Verdriet. En Mispa. Wachttoren. We hebben het zelf ook vaak niet goed gedaan. Dat is nederigheid. Denk ik. Toch? En dan zijn we klaar voor de strijd. Als we zo leeg van onszelf zijn. Als we echt zo helder zien wat God in Christus gedaan heeft. Dan heeft de wereld ook geen invloed meer op ons. Dan hebben we geen afgoden. Natuurlijk, we genieten wel eens van een wijntje. Of een muziekje. Maar het is geen God. Het is niet iets wat wij aanbidden. Wat wij in ons hart koesteren. Het zijn allemaal dingen die met het gebruik vergaan, als ik het zo mag zeggen. Ja? Is het een beetje helder wat Gilgal is? Dus als je nou komende week weer eens onredelijk bent tegen je vrouw, of je bent weer naar een broeder of zuster, boos op een vleeselijke wijze, of je raakt onder de indruk van menselijke wijsheid of menselijke filosofie over God, al die zaken, besnijd hen bij de heuvel van de voorhuiden. Dat is niet tot vreugde van de Heer. Want zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de
geest.
Ja. Voed je ook met de dingen van de geest. Bedenk de dingen die boven zijn. In een geest van ootmoed en van belijdenis van schuld. En dan zegt de Heer, ik ben de aanvoerder van het hele leven. Deze grond is heilig. Nou, dat is wat ik wou zeggen. Amen.